Goedemorgen allemaal. Dankjewel. Als ik zondags hier naartoe fiets, omdat ik hier mag zijn, dan kijk ik altijd erg omheen, want ik heb het geluk om dan langs het Stadhuisse Bos te fietsen met links die mooie akkergebieden en rechts het bos. En meestal kijk ik mijn ogen uit naar de hoeveelheid vogels en andere dieren die ik zie. Vanmorgen had ik dat geluk niet. En werd ik eigenlijk meer afgeleid door de hoeveelheid hardlopers en fietsers die ik dan wel zie. En aan de ene kant denk ik van gaaf dat jullie zo bezig zijn, want je werkt tenminste aan je lichaam. En je lichaam is tenslotte de tempel van de Heer, niet waar? Tegelijkertijd is het misschien nog wel beter als je 's ochtends eerst op een plek als deze bent, waar je werkt aan je hartsgesteldheid. En hoe werd ik dan ook vanmorgen gelijk geraakt in het eerste lied wat we met elkaar zongen, Open je hart. En daarna gelijk een lezing tot eer van God en een gebed. Zo nodig volgens mij om door de week of erna je lichaam een tempel te laten zijn voor de Heer. Om lekker te kunnen sporten, fysiek en geestelijk. Nou, vanmorgen gaan we het hebben over gemeente zijn. En dan vallen we ook gewoon in ja, wat erbij komt kijken in het zijn van een tempel voor de Heer. En ik kom er zelf uit een traditie, en misschien een aantal van jullie ook wel, waarin dat nog wel eens in de kerk wordt gelezen. Dat heet dan opeens leefregels. Nou, ik dacht vanmorgen, ik neem jullie mee door een paar leefregels. Als opstapje naar ons gemeente zijn, ons kerk zijn, wat dat inhoudt. We lezen uit de brief aan de Efeziërs, dus degene die mee willen lezen. De brief aan de Efeziërs. Want die brief die schrijft Paulus. En die brief die begint wel met aan de gelovigen in Efeze. Nou, daardoor lijkt het alsof de brief gericht is specifiek tot de gemeente, de gelovigen in Efeze. Maar het was daar een pas ontstaande gemeente. En er zijn ook manuscripten, stukken gevonden waarin die aanhef aan de gemeente in Efeze niet stond. En vandaar dat de gedachte ook heerst dat de brief ja, wel degelijk aan de gelovigen in Efeze gericht is. Maar zeker ook aan de omgeving van Efeze. De nieuwe gemeentes die daar aan het ontstaan waren. En dan geloof ik ook dat als Paulus schrijft aan de gelovigen, dat die brief evenzo van betekenis is voor de gelovigen in deze tijd. En daar schaar ik ons ook maar onder. Ik lees jullie dan eerst maar eens een paar aanmoedigingen van Paulus over hoe wij als gemeente, als leden van de gemeente, ons hebben te verhouden. En dan lees ik vanaf vers 2 in Efeziërs 4. Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde. Span u in om door de samenbindende krachten van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft. Eén lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping. Eén Heer, één geloof, één doop. Eén God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is. Nou, dan lees ik verder vanaf vers 25. Leg daarom de leugen af. En spreek de waarheid tegen elkaar, want wij zijn elkaars ledematen. Als u boos wordt, zondig dan niet. En laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. Geef de duivel geen kans. Laat wie steelt niet meer stelen, maar eerlijk de kost verdienen door zelf hard te werken om iets weg te kunnen geven aan wie het nodig heeft. Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden die goed doen aan wie ze hoort. En maak Gods Heilige Geest niet bedroefd, want Hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing. En laat alle wrok en drift en boosheid varen, alle geschreeuw en alle gevloek en alle kwaadaardigheid. Wees goed voor elkaar en vol medeleven. En vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft. Ja, wat praktische aanmoedigingen van Paulus over hoe Het lichaam van Christus zich heeft te verhouden naar elkaar toe. En straks wijd ik dat nog iets verder uit. De brief aan de Efeziërs. Iemand ooit wel eens op vakantie geweest in dat gedeelte van wat nu Turkije heet, waar Efeze ligt, keurig, ik zie hier geknik. Dus jullie hebben beeld. Iemand wel eens op vakantie geweest op het Griekse eiland Samos. Ook, natuurlijk, ik nog niet, dus zo natuurlijk is dat niet. Oké. Ja, inderdaad. Ik denk, dan neem ik maar een plaatje mee om het een beetje te kunnen duiden. Patmos ook maar mee. Ja, we gaan heel Paulus achterna, Wim, als het jou betreft. Ja. Voor een beetje begripvorming, hier ligt dus Turkije, vroeger Klein-Azië. Hier Griekenland. Nou, dan heb je denk ik wel een beetje... Oh, dat is iets te snel. Oh, jammer, de bewerking is eruit. Maar dat maakt niet uit. Dit is dus Efeze. Toen aan de kust. Nu volgens mij na etelijke kilometers landinwaarts. Maar... In de tijd van Paulus woonden er in dat plaatsje ruim 200.000 mensen. Heel wat. Nu niet meer, maar toen wel. En in die omgeving werd er een godin aanbeden, de godin Artemis, ook wel Diana genoemd. En van de godin Artemis wordt gezegd dat ze heel veel borsten had. Nou, toen ik dat hoorde, gelijk ook om alle fantasie maar weer de kop in te drukken, dacht ik, ik neem een plaatje van haar mee. Anderen zeggen ook van, joh, maar dat zijn helemaal geen borsten, dat zijn stierentesticles. En weer anderen zeggen gewoon, kale bassen draagt ze. Afijn, de godin Artemis, waarom? Zij werd in die tijd flink aanbeden en ze was ook de beschermheilige van de prostituees. Nou, dan weet je een klein beetje in welke omgeving Paulus terechtkomt als hij daar die eerste gemeente wil stichten, doen laten groeien tot echt een lichaam van de Heer. Nou, Artemis die werd flink aanbeden, er was een tempel voor haar gebouwd, een van de 7 wereldwonderen. Het was de grootste tempel in die tijd en voor een beetje begrip qua omvang de lengte om en nabij de 110 meter, de breedte 55 meter, de zuilen 20 meter hoog en alles opgetrokken uit marmer. Nou, dan heb je toch wel wat centen over voor onze Artemis, niet? Nou, ik hoef ze niet. Maar vergaande glorie, want als je nu, en misschien herkennen degene dan die daar geweest zijn, op zoek wil gaan naar die tempel, precies, ene paal, het lijkt wel een totempaal, niet? Ja, dat is nog wat er overgebleven is van haar geschiedenis, ja. Nou, heb je een beetje beeld bij de context, de omgeving van de mensen aan wie Paulus schrijft? Een gemeente in gelovigen. En dan schrijft Paulus, onder andere, en dat gaan we zo dadelijk ook nog lezen, God is de vader van elke gemeenschap in Christus. En, zegt Paulus, jullie zijn gebouwd op de fundamenten die vervolgens weer gebouwd zijn op de hoeksteen. En die fundamenten daarmee bedoelt hij de apostelen en de profeten. En de hoeksteen, dat is Jezus zelf. En wanneer je de hele brief zou doornemen, en ik raad het je gerust aan, vind je gelijk in zijn openingszin, in Christus zijn jullie één. Nou, die heeft mij wel lange tijd tot nadenken gestemd. Misschien een keer voor een andere keer. Maar in Christus zijn wij één. Dat betekent dat niet wij bepalen of we één zijn. Maar dat is al bepaald voor ons. En dat is in Christus gegrondvest. En dan voeg ik eraan toe. Maar we doen niet altijd één. Maar dat is wat anders. In Christus zijn wij één. Daar hebben we niks aan te doen. Daar hebben we niks aan af te doen. Goed. Ga ik met jullie verder in wat het dan betekent om lichaam van Christus te zijn. En dan lees ik voor jullie een aantal versen uit Efeziërs 3. En ik lees eerst het eerste vers en daarna de versen 14 tot en met 21. In het eerste vers laat Paulus al een stukje van zijn gesteldheid zien. Daarom is het dat ik, Paulus, gevangene omwille van Christus Jezus, voor u heidenen bid. En heidenen betekent dan net zoveel als gelovigen, niet uit het Joodse volk, maar dat je van een andere instroom tot het lichaam van Christus gaat behoren. Paulus gaat bidden. Doet hij dus. En vanaf vers 14. Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, die de Vader is van elke gemeenschap in de hemelsfeer en op aarde. Mogen Hij, vanuit zijn rijke luister, uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn geest. Zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen. Ja, de liefde van Christus kennen, die alle kennis te boven gaat. Opdat u zult volstromen van Gods voorkomenheid. Aan Hem die door de kracht die in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken. Aan Hem komt de eer toe in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen. Zo besluit Paulus zijn gebed. Paulus bidt voor ons. En bidden voor een ander, bidden in de aanwezigheid van een ander, dat is best wel een intiem gebeuren. Omdat voor je gevoel het er nogal toe doet, de woorden die je dan gebruikt, omdat die ander meeluistert, erbij is, heb ik wel de goede woorden? Zijn mijn zinnen wel oké? En voordat je er erg in hebt, ben je nog meer bezig met die ander dan dat je eigenlijk je hart hebt opengesteld voor wat Gods geest wil laten doorstromen door jou heen naar de ander voor wie je bidt. Maar ik snap het heus wel dat bidden in de aanwezigheid van anderen best wel lastig is. Ik zal nooit vergeten dat ik gebeld werd door een dochter en die vroeg: Gert-Jan, wil je naar het ziekenhuis komen? Want mijn vader ligt daar en hij gaat sterven. Wil je met hem bidden? Want dat wil hij nog zo graag. Nou, aan dat verlangen, daar valt niet aan te weigeren. En ik was best wel gewend om samen met een ander te bidden. Dus ik naar het ziekenhuis toe, ik kom eraan op de gang, vraag of ik de betreffende kamer in mag. Want zo werkt dat, eerst even de verpleegkundige vragen. En ik mag, ik doe de deur open. Ik zit daar heel de familie bij elkaar. 15 man, en pa ligt in bed. Nou, dan mag je best wel weten dat ik het ook warm krijg. Want, wat ik net schetste. Weet je, bidden, ja, eigenlijk hoor je te doen, maar met anderen maakt het je best wel kwetsbaar. En is het nog niet zo eenvoudig. Bidden met anderen, het is eigenlijk een secuur en liefdevol werk. Ik hoor ook wel eens, en dat vind ik mooi, andere mensen zeggen, ik bid voor die of gene. En als degene waarvoor gebeden wordt dat dan weet ook, merk je dat die dat wel heel bijzonder vindt. Jij, bid jij voor mij? Gelovig of ongelovig, dat doet er niet eens zoveel meer toe. Degene voor wie gebeden wordt, vindt dat best wel weer bijzonder wanneer die dat weet. Nou, en zelf mag ik dan wel eens merken als ik met mensen bid en voor mensen bid terwijl zij erbij zijn, dat ik merk dat het ze raakt. Dat ik emoties bespeur die ik in het gesprek er voorafgaand helemaal niet hoorde of zag. En dan geloof ik er stellig in dat het niet mijn woorden zijn die die emoties losmaken. Maar ik geloof oprecht dat het Gods geest is die op dat moment mag werken in die ander, waardoor er iets losgemaakt mag worden. Fascinerend om mee te mogen maken. Bidden voor een ander is heel bijzonder. En als je de kans krijgt, geef je er maar een over. Doe het gerust. Laat het maar gebeuren. Want een goed motief om te bidden voor een ander is liefde. Liefde misschien wel vanuit jezelf voor die ander, omdat je genegenheid hebt. Maar evenzo goed de liefde van God die dwars door ons heen wil kunnen gaan naar die ander toe. Paulus bidt. Paulus bidt voor ons tot die God die er is, die erbij is. De God ook die ons ziet. En dan schrijft Paulus, ik buig mijn knieën voor de Vader en bid voor de gelovigen. En in die geest bidt hij ook tot ons. En wat blijkt dan? Wat bidt hij? Dat als wij openstaan voor dat gebed, Het gebed van Paulus. Als wij openstaan om die geest van God in ons zijn werk te laten doen. Als wij ervoor openstaan in geloof, Jezus zijn plaats wil geven in ons hart. Dan zullen wij Gods kracht en Gods sterkte ontvangen. Vers 16. Dan zullen wij de liefde van Christus gaan begrijpen en gaan kennen. Dan zullen wij, vers 19, volstromen met Gods volkomenheid. Dat zou gaaf zijn, zeg. Dat we helemaal gevuld worden met de volkomenheid van God. Maar wat is dan die volkomenheid? Nou, als ik daar een beetje op onderzoek naar uitga, dan zie ik dat Bijbeluitleggers daar verschillende betekenissen aan geven. De ene zegt, die volkomenheid van God, dat is Gods deugden, Gods goede werken, daar stroom je van vol. En de ander zegt, nee, die volkomenheid van God, dat is de volheid van de gave van Christus, van Gods geest, waarmee de gemeente wordt toegerust. En die zijn heel divers, die zijn heel verschillend ook, juist niet om te botsen, maar om elkaar aan te vullen. Ze zijn nodig om geestelijk te groeien en om tot volwassenheid te komen. En een derde zegt, ach, doe niet zo moeilijk, die volkomenheid van God, dat is gewoon Gods geest die in je komt, die je vervult en waarvanuit je gaat leven. Nou, welke van de drie het meeste op je van toepassing is, het is in ieder geval niet de bedoeling dat die volkomenheid van God wel in ons komt, maar vervolgens in ons ook ophoudt. Het is de bedoeling om die volkomenheid van God, waarvan Paulus zegt, die krijg je, om die te beantwoorden. In de eerste plaats naar God zelf terug, naar de hemelse Vader. Te beantwoorden als een soort dankjewel. Een soort ja, die liefde ook willen aanvaarden, aannemen. Dat je weet dat je bij hem geliefd bent. In de tweede plaats, dat je er ook zelf van mag leven. Laat het maar in je werken, laat het er maar in zijn. En weet je vervuld van Gods voorkomenheid. En in de derde plaats, dat het vervolgens ook wel luiken open mag gaan naar de mensen om je heen. Dat die volkomenheid van God ook verder mag stromen naar een ander. Hoe je dat zou kunnen doen? Ja, dan denk ik dat Paulus niet voor niets die christelijke deugden heeft opgeschreven. Die leefregels die wij in de praktijk mogen brengen. Met als motief die volkomenheid van God waar je mee volgelopen bent. Te beginnen in het lichaam van Christus, in de gemeente, in de kerk, en van daaruit ook naar buiten toe, naar alle mensen die er eigenlijk ook van mogen leven, want dat is wel Gods opzet. En dat is belangrijker dan je denkt. Want enerzijds worden wij gelovigen afgerekend, als wij ons onchristelijk gedragen. En anderzijds, door het uit te leven, hoeven wij het onze kinderen niet eens te leren, want ze zien vanzelf wel of het echt is wat wij geloven. Dat zien ze wel aan onze houding, aan ons gedrag, wat het ons waard is, en of wij werkelijk leven met die volgestroomde goedheid van God. Nou, dan mag je misschien zeggen, denken, ja, maar mag je dan geen meningsverschil meer hebben? Mag je dan geen ruzie meer hebben, geen conflicten meer? Ze komen voor in de beste families, in gezinnen, op scholen zelfs, op je werk, op het bedrijf. Conflicten, ruzies, het is gewoon realiteit. Maar de vraag is dan wel, hoe ga je er doorheen en hoe los je het op met elkaar? Zien anderen dat wij leven vanuit Gods voorkomenheid? En dragen wij die als motief om die christelijke gedeugde, om die uit te leven? En dan moedigt Paulus ons aan. Wees bescheiden. Wees zachtmoedig. Heb nog even een tandje geduld als het nodig is. En verdraag die ander, niet vanuit eigen kracht, maar juist uit die liefde, uit die volkomenheid van God in jou. Afijn, ik heb ze net gelezen. En misschien als je het hele rijtje hoort, dat je dacht van, ach ja, dat weet ik nou eigenlijk wel. Alleen het lukt me niet zo erg. Waarmee ik je eigenlijk confronteer met je stukje onvermogen, met je stukje moeite misschien wel. En toch, het blijft belangrijk om ze te herhalen, om ze te willen horen. Want het belang van herhalen bleek ook wel in de afgelopen tijd, in die weken dat het zo warm was, en dat het hitteplan van het RIVM werd ingesteld, en dat de inspectie van de gezondheidszorg extra ging inspecteren of het wel nageleefd werd, en zelfs mensen van het Rode Kruis bij de ouderen langs gingen om ze het nog een keer te vertellen. Ach, wat een onzin, werd er vanuit het land geroepen. Die oudjes die weten heus wel wat ze moeten doen bij dat warme weer. Ze hebben wel vaker hitteperioden meegemaakt. Nou, dat bleek wel. Alleen wat ze zelf erkenden, is dat er een verschil zit in het weten en in het doen. En dus hielp het ze wel degelijk dat er nog eens op gewezen werd wat ze het beste kunnen doen in die hete omstandigheden. Het persoonlijk benadrukken blijkt nog steeds te helpen in het doen wat we weten. Want tussen geloven met je hoofd en geloven met je hart, daar zit een heel verschil. Geloven met je hoofd, met je verstand, met het weten, dat is slechts kennis. Maar geloven met het hart, dat resulteert in doen, leven van je geloof. En dan hoor ik ook nog wel eens mensen die zeggen tegen mij, ja maar Gert-Jan, geloven dat is iets heel persoonlijks. Oftewel, blijf er vanaf, kom niet te dicht bij me. Maar ik geloof dat we als individuele gelovigen juist een verzameling van gelovigen zijn. En dat het dan een uitdaging wordt, maar tegelijkertijd ook een zegen wanneer we dat geloof mogen delen met elkaar. Dat wij kerk zijn, gemeente zijn, te midden van deze wereld. En dat wij in het leven van ons geloof aangewezen zijn op elkaar. Ooit las ik eens een stukje in een boek. Was een voorganger, die ging bij een gemeentelid op bezoek. En hij mocht er wel binnenkomen, maar er werd eigenlijk geen stom woord gewisseld. En ze zaten bij de open haard. En die voorganger die kwam er ook niet in. Het werd geen gesprek, het werd niks. En het gemeentelid was al een tijdje niet naar de gemeente geweest. Was thuis gebleven. Uit, onmin, wrok, het niet eens zijn met iets. En ze zaten samen stilletjes, stommetje te spelen voor de open haard. Tot die voorganger op een gegeven moment een dienblad pakte. Hij die voor de open haard op de grond legde. En hij pakte er met een tang een brandend stuk hout uit. Legde die op het dienblad en hij ging weer zitten. En ze speelden stommetje. En het stuk hout op het dienblad doofde uit, terwijl de open haard door bleef knetteren, flikkeren. En na verloop van tijd pakte de dominee het stuk hout weer op, legde het terug in de haard en hij bedankte voor de gastvrijheid. En hij ging weer weg. Gemeente zijn doe je met elkaar. Dat lukt je niet alleen. Een aantal weken later kwam het bewuste gemeentelid weer in de gemeente en deed hij weer mee. Wij hebben elkaar nodig. Ja, geloven is persoonlijk, maar het is ook inclusief. Je doet het als lichaam van Christus. En in die verbondenheid met elkaar in Christus zijn wij als gemeente de spiegel van Gods voorkomenheid, van Gods goedheid. En de wereld, onze collega's, onze vrienden, onze eigen kinderen kijken in ons als spiegel. Ze kijken ernaar en ze trekken hun conclusie. Waardeloos of waardevol? Onze gemeente zal Gods heerlijkheid doen schitteren als wij als lichaam Christus als hoofd in ons hart laten leven en regeren. En het is ook niet voor niets dat Paulus zijn gebed eindigt met een lofprijzing aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machten is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken. Aan hem komt de eer toe. In de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in eeuwigheid. Amen.